Het Purimfeest, dat is het feest van de herdenking van de geschiedenis van Esther, de redding van de Joden, de ondergang van Haman en alles door bemiddeling van Esther op aandringen van Mordechai. Het is wat lastig als u het verhaal niet kent, want ja, maar het is zo'n mooi verhaal, u zult het meerdere malen gelezen hebben in de Bijbel, neem ik altijd maar aan, in dit geval, dat lijkt mij het makkelijkste. Wij hebben, denk ik, langzamerhand voor ons Esther hoofdstuk 4, waarboven staat: Esther tracht de Joden te redden. Dat was wel nodig ook, want in hoofdstuk 3 had men het pur, geworpen, zoals beschreven in vers 7 van Esther hoofdstuk 3. Want Haman wilde van de Joden af, inclusief van die lastige Mordechai die voor hem niet buigen wilde als hij langskwam. En elke dag wierp men het lot om te kijken of dit een goede datum was om te komen tot uitroeiing van de Joden. En men wierp het lot het hele jaar lang in het 12e jaar van de koning Ahasveros, dat is in 3 vers 7. Men wierp het poer, de dobbelsteen. Dat is het lot voor Hamans aangezicht van dag tot dag en van maand tot maand tot de 12e maand toe. Deze is de maand Adar en kennelijk tot op de 13e van die 12e maand in het 12e jaar van Ahasveros. Want dat wordt hierna in het eind van dit hoofdstuk, Esther hoofdstuk 3, beschreven. Want er wordt inderdaad een gebod uitgevaardigd dat op de 13e der 12e maand, de maand Adar, de Joden gedood zouden worden, hun buit zou geroofd worden en al dat soort dingen meer. Die getallen die erbij genoemd worden, die zijn bijna niet te vermijden. Het is in het 12e jaar van Ahasveros en men werpt het lot tot in de 12e maand. En raad eens wat, op de 13e van de 12e maand van het 12e jaar van Ahasveros werpt men het lot en dan valt het lot gunstig, dus dat wordt de datum, dat wil zeggen een jaar later. Dan gaat men dat doen, was de bedoeling. Dat het een jaar later is blijkt, want in vers 12 van hoofdstuk 3 zijn we inmiddels terechtgekomen in de eerste maand van het 13e jaar. Op de 13e dag daarvan, dus dan is het 13e jaar van Ahasveros al aangebroken. Met andere woorden, op de 13e dag van het 13e jaar van Ahasveros, in de 12e maand zouden de Joden uitgeroeid moeten worden. Je struikelt over de getallen 12 en 13. Waarom dat is tamelijk gemakkelijk uit te leggen. Want 12 in zichzelf vormt een eenheid, is eigenlijk de aanduiding van het hele heelal. In de praktijk, in de Bijbel, is het wat meer en wat nadrukkelijk de aanduiding van heel het koninkrijk Gods dan wel het koninkrijk van Christus. Wij kennen dus 12. Op allerlei manieren, maar dikwijls ook als de verdeling van een cirkel, dat weet u, hè. Kijkt u maar even op uw chronometer. De ronde wijzerplaat is verdeeld in 12 vakjes en de hemel is verdeeld in 12 tekens van de dierenriem en het jaar is verdeeld in 12 maanden. En als je de Nieuwe Jeruzalem in het visioen rondloopt, dan kom je langs 12 poorten en 12 fundamenten. Kortom, dat is 12. En bij de stammen van Israël zijn het er 12. En toch merkwaardigerwijs, als je die 12 punten hebt op je wijzerplaat, dan zie ik ook altijd 1/13 en die is eigenlijk het belangrijkste. Dat is het middelpunt. Die verbindt die 12 aan elkaar. Het punt is namelijk dat de 13e brengt eenheid tot stand, brengt gemeenschap tot stand. Zo vind je dat inderdaad in de Hebreeuwse taal ook terug. In de geschiedenis van Esther ook vind je terug, zelfs in de naam van Esther. En je vindt het terug in de burcht Susan en hoe het allemaal maar heten mag. 13, want 13 moet eenheid brengen in deze wereld. Het probleem van deze wereld is dat die eenheid er niet is. Er is altijd iets dat verdeeldheid brengt. En in deze dagen van Esther, waarin de Heer zich verbergt, waarin sprake is van verborgenheid, want dat is de betekenis van de naam Esther, zijn er twee verschillende partijen die die eenheid, die eenwording in de weg staat. Eén van beiden moet verdwijnen. Het is of Mordechai, En achter Mordechai de Joden. Dat is dat lastige volk. Of het is Haman, de Amalekiet. De afstammeling uit het koningshuis van Agag, der Amalekieten. Haman de Agagiet. En het is één van de twee. Men zoekt naar die 13. Men zoekt naar de eenheid. Maar hoe breng je eenheid tot stand? Deze twee partijen zijn niet met elkaar te verzoenen. En zo is het in de wereld ook. En meer specifiek, want ik moet me wat beperken, meer specifiek in onze dagen. Aan de ene kant kennen wij iemand die met de naam Haman aangeduid kan worden. Wat Haman betekent, dat is makkelijk, hè? Haman hangt samen met ons betrekkelijk Nederlandse woord de magnifique. Dat is echt waar, dat verzin ik niet, dat is zo. Maar ja, we maken er geen taalstudie van, hè? Haman, de magnifieke, de stralende, de heerlijke, de grootse, dat is wat het betekent. En wat hij voorstelt, dat is makkelijk genoeg, de duivel. Dan wel de antichrist, want dat is in de praktijk dezelfde. Voor zover deze geschiedenis in de toekomst een toepassing zal hebben, hebben wij van doen met de antichrist zelf. En maar meer in het algemeen hebben wij van doen met de duivel. Diegene die was in Eden Gods hof, die zijn troon zou stellen boven de sterren aan de zijden van het noorden. Men lezen Jesaja 14 en bovendien de hoogmoedige. Men lezen in dat verband Jesaja 14, maar ook Ezechiël hoofdstuk 28. Dat lijkt me tamelijk voldoende. En in het licht van wat we uit het Nieuwe Testament weten, kunnen we gewoon zeggen, wij weten op voorhand wie van de twee zal verdwijnen. Uiteraard Haman en niet Mordechai. Want Mordechai, de Jood, is een type van Christus, met name in onze tegenwoordige tijd. Mordechai heeft te maken met de stromende olie in verband met het reukofferaltaar en dat soort dingen. Het heeft te maken met een lieflijke reuk. En uiteindelijk kom je vanzelf terecht bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die koning zou zijn. En Mordechai zal ook koning worden, min of meer. Nou ja, onder Ahasveros. In de volgende hoofdstukken, maar vooralsnog zit Mordechai buiten de poort van het paleis in Susan. Dat wil zeggen, hij zit bij de poort, hij houdt dus alles in de gaten. Hij bewaakt het ingaan en uitgaan, als die uitdrukking u iets zegt tenminste. En hij bemoeit er zich niet mee. Hij buigt alleen niet voor die Haman die ook dat paleis in en uit loopt, zal ik maar zeggen. Tot ergernis van Haman, logischerwijze. Maar Mordechai, de Jood, is een type van Christus. En verder, maar daar hebben we het hier ook eerder over gehad, verder, de geschiedenis begint immers met die koningin Vasti die de laan uitgestuurd wordt. Ze wordt ontslagen als koningin en we horen er nooit meer wat van. Dat is een beeld van het Joodse volk van Israël onder de wet. En ze wordt vervangen door Esther, een verwant nicht van Mordechai. En Esther heet niet de Jodin. Ze wordt er wel mee geassocieerd, maar ze heet nooit zo, hè? Esther de Jodin. Het is Mordechai de Jood en Esther is zijn nicht. Maar Esther is een beeld van de gemeente. En dat is de situatie die we hier vinden. Die twee krachten tegenover elkaar. Mordechai bij de poort die alles in de gaten houdt. Esther aan het koninklijk hof, zal ik maar zeggen. En Haman die daar ook heen en weer loopt en die uiteraard van die Mordechai af wil. En daarna is alleen nog de vraag, wat stelt die Ahasveros voor? Dan hebben we ze allemaal weer gehad. En dat is de moeilijkste waarschijnlijk. Want Ahasveros is niet een beeld van God. Ahasveros is de uitbeelding van de gang van zaken, zo u wilt, de wetmatigheden in de wereld. Het is niet God die het van bovenaf allemaal regelt of zo. Integendeel, Ahasveros is de onvermijdelijke. Het is net als de farao in de tijd in Egypte, in de dagen van Jozef. Hij neemt geen initiatieven, maar in hem liggen wel de dingen vast, zal ik maar zeggen. Hij wordt geadviseerd, de omstandigheden bepalen de gang van zaken. En daarom noem ik het de wetmatigheden in de wereld als zodanig. Maar hij is niet een beeld van God zelf, vergis u maar niet. Maar het is wel zo dat de wereld, zoals hij reilt en zeilt, zoals het voortgaat, is in hoge mate verbonden aan het lot, de roeping van de gemeente. Want ik weet niet of het ooit tot u doorgedrongen is dat deze wereld bestaat en dat God er niks aan doet, en niet beëindigt of er niet ingrijpt enzovoort, is omdat hij een werk doet aan en via die gemeente. Terwille van de gemeente bestaat het allemaal. En dat is wat uitgedrukt wordt in het huwelijk tussen Esther en Ahasveros. Of het een goed huwelijk was, nee, daar merk je ook niks van. Maar het gaat om die relatie die er is. En die relatie, die komt hier nu naar voren in hoofdstuk 4. Want zojuist is vastgelegd op initiatief van Haman en met goedkeuring van Ahasveros, die daar eigenlijk nauwelijks invloed op heeft. Nou ja, hij ondertekent dat en laat het gebeuren. Er is zojuist bepaald dat het Joodse volk zou vernietigd worden. Dat is dan uiteindelijk inclusief Mordechai, maar ook uiteindelijk inclusief Esther. Want zo wordt het dan toch in ieder geval wel verteld. En dan krijgen wij van doen met een activiteit. Iets wat Mordechai doet. Mordechai was eerst betrokken geweest in de kandidaatstelling, zal ik maar zeggen, van Esther, de roeping van Esther. En met succes, mag ik wel zeggen. En nu onderneemt hij weer initiatief. Er staat trouwens in de voorgaande hoofdstukken een paar keer dat hoe dan ook Esther deed altijd wat Mordechai zei. Ook toen ze één keer met Ahasveros getrouwd was. Mordechai hield de zaak in de gaten. En van Mordechai lezen we in 4 vers 1. Mordechai wist al wat er geschied was. En toen verscheurde Mordechai zijn klederen, hij trok een zak aan met as, hij ging uit door het midden der stad en riep met een groot en bitter geroep. En hij kwam tot voor de poort des konings, want niemand mocht in des koningspoort inkomen, bekleed met een zak. En bekleed met een zak, dat is rouw, treurnis. En niet alleen was dat bij Mordechai zo, maar ook bij alle Joden, zegt vers 3. En die gingen ook over tot vasten en geween en misbaar, vele lagen in zakken en as. Dus de situatie aan de buitenkant, nadat dit besluit bekendgemaakt was. En dan gaat het in vers 4 verder met Esther. Toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen, haar personeel zal ik maar zeggen, en zij gaven het haar te kennen, hoe het was met Mordechai voor de poort. En het deed de koningin zeer wee. En zij zond klederen om Mordechai aan te doen en zijn zak van hem af te doen, maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hatach, een van de kamerlingen des konings, welke hij voor haar gesteld had, en ze gaf hem bevel aan Mordechai om te weten wat dit en waarom dit waren. Deze Hatach wordt om een boodschap gestuurd. Hatach stond ten dienste van Esther en hij wordt uitgestuurd naar Mordechai op de straat der stad die voor de poort des konings was. Vers 7, zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was en de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten des konings voor de Joden om dezelfde om te brengen. En hij gaf hem het afschrift der geschrevene wet die te Susan gegeven was om hen te verdelgen. Dat hij het Esther liet zien en haar te kennen gaf en haar gebood dat ze tot de koning ging om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk. Hebben u dat zo snel gevolgd? Esther krijgt er weet van dat Mordechai voor de poort rouw bedrijft. Ze probeert er wat aan te doen, dat helpt niet. Dan stuurt ze Hatach om zich op de hoogte te laten stellen. En het uiteindelijke resultaat is dat Mordechai via Hatach aan Esther de opdracht geeft om bij de koning te bemiddelen. Deze Hatach, het is geen Hebreeuws woord, dus men heeft er dan eventueel wat problemen mee met wat hij precies zou voorstellen. En toch mag het niet al te moeilijk zijn. De naam Hatach wordt vertaald met koerier, zomaar, zonder meer. En dat is hij ook. Maar de naam Hatach wordt langs een andere weg vertaald met gift en gave, maar ook met waarheid. Dat zijn drie verschillende begrippen. Maar als je ze bij elkaar optelt en je de vraag stelt, hoe is dat eigenlijk? Hoe wordt de communicatie tussen Christus en de gemeente uitgevoerd? Of gewoon wie of wat doet dat? En dan kom je vanzelf weer terecht bij de Heilige Geest. Toch? Die is degene die ons aan Christus verbindt. En die is degene die ons met Christus verbindt, maar die ook Christus met ons verbindt, uiteraard. Alle werk dat de Heer vandaag doet, doet hij door zijn geest. En hij spreekt tot ons door zijn geest. En andersom, wij spreken tot hem ook door zijn geest. Wij bidden in geest en waarheid en zelfs de geest zelf bidt voor ons. Dat is die geest der waarheid. Daarom verbaast het niet dat Hatach vertaald wordt met waarheid. Hij is degene die van Gods wegen aan ons gegeven is, de Heilige Geest. Dus het verbaast ook niet dat de naam vertaald wordt met gift. En waar hij de communicatie dus in stand houdt, is het ook niet zo moeilijk dat de naam vertaald wordt met bode of koerier of iets van die aard. Verder moet ik erop wijzen dat Esther helemaal niet actief is hier en waarom ook. Ze zou zich niet met staatszaken bemoeien, dat is niet de taak van de echtgenote van de koning. Met opzet zeg ik het zo, want als ik zeg koningin, dan denkt u aan onze koningin. En dan liggen die dingen toch een klein beetje anders natuurlijk. Maar het is de echtgenote van de koning. Ze zal zich zeker niet met staatszaken bemoeien. Vrouwen sowieso niet. En zeker niet in die dagen. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Bovendien geeft Esther als antwoord aan Mordechai in vers 11. Alle knechten des konings en het volk der landschappen des konings weten wel, weten heel goed, dat al wie tot de koning ingaat in het binnenste voorhof die niet geroepen is, hij zei man of vrouw, zijn enig vonnis zei dat men hem doodde. Wie ook is die ongevraagd binnenkomt, hij wordt gedood. Dat zijn nog eens veiligheidsmaatregelen. Tenzij dat de koning de gouden scepter hem toereiken, opdat hij levend blijven. Waarna zij zegt, ik nu ben deze 30 dagen niet geroepen om tot de koning in te komen. Deze 30 dagen. Welke 30 dagen? Nou ja, de 30 dagen sinds de 13e van de 12e maand uit hoofdstuk 3 vers 13. En 30 dagen later ben je dus op de 13e van de eerste maand in het Joodse jaar. Dat is belangrijk om het even te volgen, want als je het goed volgt, dan weet je welke datum het is. Dat is belangrijk, want ik neem u even mee naar hoe het verder gaat. Kom je zo op terug. Er staat namelijk dat Esther aan Mordechai laat zeggen, vers 16, ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij en eet of drink niet in 3 dagen. Nacht nog dag, ik en mijn jonge dochter zullen ook al zo vasten en al zo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Ze zegt, oké, wanneer ik dan omkomen, zo kom ik om. Dat zijn de beroemde woorden van Esther. Met andere woorden, wij waren op de 13e van de eerste maand. Ze zegt, we gaan 3 dagen vasten. Dat is de 14e, 15e en de 16e. En op de 3e dag, dat is dus de 16e, in 5 vers 1... geschiedde het aan de 3e dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van het koningshuis. En dat mocht ze niet, dat was tegen de wet. Kortom, daar verschijnt ze aan de koning. Op de 16e van de eerste maand. Valt u dan niks op? Het is de verkeerde datum. Het is de verkeerde datum. Wanneer komt verlossing tot stand? Op de 17e van de eerste maand. Dat is namelijk altijd zo. In de eerste plaats, omdat de opstanding van Christus zelf was op de 17e van de eerste maand. En omdat in de tijd de ark op de Ararat vastliep, om zo te zeggen, en weer vaste grond onder de kiel kreeg, op de 17e van wat toen nog de 7e maand was, maar die ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte tot eerste maand verklaard werd. Dus het was dezelfde datum, 17 Aviv, dan wel 17 Nisan. En ik houd het ervoor alsnog op dat ook de doortocht door de Schelzee was op de 17e van de eerste maand, maar daarom ook het aankomen van Abraham in Canaan vanuit Haran op de 17e van de eerste maand. Hebben we dit nog zo tot alles bij elkaar? Dit is de verkeerde datum. En dat klopt ook, want ze verschijnt voor de koning. Ze vraagt de koning en Haman samen aan de maaltijd. Dan zijn ze met z'n drieën. De koning en de twee partijen naast elkaar. En dan mag ze een verzoek doen. De koning zegt, al is het ook de helft van mijn koninkrijk. En dan zegt Esther, nou ja, als ik dan genade heb in uw ogen, dan... Zo komen de koning met Haman tot de maaltijd die ik hem bereiden zal morgen. Een dag later. Dat staat in 5 vers 8. En pas die volgende dag komen ze weer op de maaltijd. En dan vertelt Esther aan de koning wat er werkelijk aan de hand is. Maar in die tussentijd is er een boel gebeurd. Reeds. Dat was heel hoofdstuk 6 is dat. Waar... Terwijl Haman er niks aan kon doen, terwijl Haman de plannen had om Mordechai ter dood te laten brengen, gebeurde het precies andersom en moest Haman in Mordechai zijn meerdere erkennen en bijdragen aan de heerlijkheid van Mordechai. Eerst. Maar u leest die geschiedenis maar eens, hoe dat dan verder gaat. En pas als dat geweest is en Haman door de stad had moeten lopen en zeggen dat Mordechai uitermate verhoogd was geworden enzovoort. Daarna komt hij op de maaltijd en dan vertelt Esther aan de koning hoe het zit en wordt alsnog Haman gehangen aan de paal, om het maar eenvoudig te zeggen zoals het staat. Wordt Haman alsnog gehangen aan de galg die hij zelf voor Mordechai had laten oprichten. Daar gaat het naartoe. En dat is op de 17e wel degelijk. En dus de dag van de grote verlossing. Het valt je niet op, maar we hebben het toch over data. Dan weet u welke 30 dagen het waren. Er is trouwens nog iets aan de hand. Maar ik weet niet of ik dat zeggen mag, omdat het voor een belangrijk deel op de Joodse traditie berust. Maar kijk, als aan Esther bekendgemaakt wordt dat Mordechai in de rouw zit buiten de poort, dat is in vers 4, dan staat er halverwege het vers, en het deed de koningin zeer wee. Dat is ook wat er staat. Exact. Dat neemt niet weg dat de traditionele, en dat is niet de christelijke, maar de Joodse, dat de traditionele verklaring zegt, zij werd terstond ongesteld. Daarna stellen wij vast dat dat woord, dat Hebreeuwse woord, daar niet staat. Dus dan kan je eronder uit. Maar als ik zeg ongesteld, is dat dus ook niet het woord daarvoor. Daar is een ander woord voor, maar met opzet zeg ik het niet. Want ongesteld betekent volgens je gewone woordenboek, betekent gewoon dat je iets aan je mankeert, dat je niet helemaal gezond bent op dat moment. Maar het is een eufemisme, een verbergende uitdrukking voor wat er werkelijk aan de hand is. Net zolang tot iedereen de uitdrukking kent en dan moeten we weer een andere uitdrukking daarvoor vinden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar waarom ik het toch zeg, is omdat de gedachte daarachter is dat Esther onvruchtbaar is dan. Terstond, want dat is waar het over gaat dan. En aangezien dat volkomen past in de geschiedenis, dat wil zeggen in de typologie die erachter steekt, zeg ik het dus toch, dat het vermoedelijk die gedachte is. Ze is ongesteld. Mocht u die missen, dan is het nog niet zo erg, want als ze zegt, ik ben deze 30 dagen niet bij de koning geweest, dan hebben we het over precies hetzelfde. Als ze niet bij de koning geweest is, is ze ook onvruchtbaar. Die begrijpt u toch ook? En dat is precies waar het om gaat, want u dient te bedenken dat Esther een beeld is van de gemeente. En de gemeente betekent voor de gang van zaken in de wereld als zodanig fundamenteel niets. Omdat de gemeente in de wereld als zodanig niet thuis hoort. Die is er wel. Je kunt het ook aanwijzen min of meer in de geschiedenis, maar de roeping van de gemeente is een roeping die niet van doen heeft met de wereld als zodanig. Wij zijn niet geroepen om de gang van zaken in de wereld te veranderen. Dat christendom wel degelijk enige verandering in de loop der tijd teweeg heeft gebracht, ja, daar ben ik mij bewust, maar dat is nooit het doel ervan geweest. Ik zeg ook niet dat het verkeerd zou zijn, het is alleen het doel niet. En daar gaat het maar om. Wij immers, wij als gelovigen, worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, was de bedoeling. Dat niettemin die tegenwoordige eeuw bestaat ter wille van de gemeente, dat is waar, maar ik hoop dat u merkt dat dus de rollen omgedraaid zijn. De wereld is er nog opdat daaruit de gemeente verzameld zal worden. En niet de gemeente is er opdat daardoor de wereld of het koninkrijk of wat dan ook gebouwd zal worden in onze dagen. Het is andersom. Het uitblijven van het oordeel Gods over de wereld. Daarvoor zegt Petrus, dat is langmoedigheid Gods en acht het voor zaligheid en dat soort dingen meer in 2 Petrus 3. Acht de langmoedigheid Gods voor zaligheid enzovoorts. Ja, dat is precies wat het is. En wij zijn niet geroepen om daar wat aan te doen. En Mordechai deed er oorspronkelijk ook niks aan, maar er is nu iets aan de hand waarvoor Esther dan toch geactiveerd wordt, zal ik maar zeggen. Door Mordechai via Hatach. En Esther wilde dat ook, wilde weten wat er aan de hand was. Want de gemeente heeft wel verantwoordelijkheid. Niet ter wille van de wereld, maar wel degelijk ter wille van, en ik aarzel wat, want ja, die dingen worden makkelijk verkeerd begrepen. Maar wel degelijk ter wille van het Joodse volk. En dat is wat hier naar voren komt, hè. En ik zeg het wat terughoudend, maar niettemin, dat is toch waar het hele boek eigenlijk over gaat. God verbergt zich, de Heere verbergt zich, zijn naam wordt niet genoemd, althans niet openlijk, en dat lijkt me wel voldoende. Het boek heet bovendien verborgenheid, want Esther is gewoon het woord, het Hebreeuwse woord voor verborgenheid. Laat u niet misleiden, men zegt het betekent een sterretje, een ster, Stella. Ik moet u zeggen, Stella komt wel degelijk van Esther, maar dat komt omdat dat woord Esther ook de aanduiding is van sterren aan de hemel, maar die worden geacht verborgenheden te zijn, omdat we niet geacht worden te weten wat het eigenlijk voor dingen zijn. Onttrekt zich aan ons onderzoek. Dat wil zeggen, we zien ze wel, maar daar houdt het ongeveer wel mee op. We kunnen erover filosoferen, maar veel verder kom je niet. Daarom heten die dingen aan de hemel ook verborgenheden. Maar het woord satar in het Hebreeuws betekent niet ster, het betekent verborgenheid. Het hele boek heet zo. Daarom kom je de Heer er ook niet in tegen en daarom is het een illustratie van onze tegenwoordige tijd. Ik bedoel niet bedeling, maar wel de tegenwoordige tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan het aanbreken van de 1000 jaren aan toe. En de bedoeling is uiteraard dat in die tussentijd weliswaar een ongelovig Joods volk, maar niettemin de bedoeling is dat in die tussentijd dat Joodse volk blijft voortbestaan. Op zijn minst dat het niet uitgeroeid wordt, maar bovendien wel degelijk ook opdat aan hen het evangelie gepredikt zou worden, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid eerst de Jood. En het probleem van dit soort dingen is dat ik ze eigenlijk niet mag uitleggen, vind ik zelf, aan de hand van oud-testamentische typologie. Dat moet andersom. Maar andersom heb ik het al zo vaak gedaan. Ik blijf volhouden dat de verantwoordelijkheid voor de gemeente in het algemeen hier op aarde is het bewaren van het woord. Wij zijn een tempel, een huis Gods, een woonstede Gods in de geest. En de tempel is alleen een tempel als daarin het woord van God, dus twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds, bewaard wordt. En anders niet. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Andersom is het ook makkelijk uit te leggen. Als iemand de waarheid zoekt, komt hij vanzelf bij de gemeente terecht. Het zij om van iemand van ons de waarheid te horen. Het zij hij komt tot geloof en dan komt hij ook bij de gemeente terecht uiteraard. Er zit niks anders op. En dat is onze verantwoordelijkheid. En dan heb ik er nog een. Paulus die immers model staat, in persoon, hè? Model staat voor de gemeente als zodanig. Paulus, de Romeinse staatsburger, zegt, ik maak mijn bediening heerlijk door enigen uit mijn vlees voor Christus te winnen. Dat was zijn eerste bediening. Hij heeft wel de naam gekregen naar de heidenen gegaan te zijn met de boodschap, maar het is ten onrechte, overal waar hij kwam, ging hij naar de Joden. Die bliefden het weliswaar niet, in het algemeen, op een minderheid na, maar de verantwoordelijkheid was de prediking aan de Joden. En in heel de heilsgeschiedenis is het makkelijk genoeg, want de gemeente is verantwoordelijk voor Israël en daarna is Israël alsnog verantwoordelijk voor de prediking van het woord van God aan de volkeren. Straks in de toekomst. Dat is een hiërarchie. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël staat aan het hoofd der volkeren. schriftplaatsen genoeg waar die dingen staan. Niet compleet, maar toch de onderdelen daarvan wel. En daar gaat het maar om. En zoals God zorgt voor Christus, zo zorgt Christus voor de gemeente, en zo zorgt de gemeente voor Israël, en zo zorgt Israël voor de volkeren. Of met andere woorden, God is verantwoordelijk voor de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is verantwoordelijk voor de gemeente, daartoe aangesteld. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Maar vervolgens is de gemeente weer verantwoordelijk voor Israël en wordt de gemeente geacht getrouwd te zijn aan degene die de gemeente aangesteld heeft. Dat is nu al zo. En na de opname van de gemeente is dat in nog veel sterkere mate zo. Eenvoudig omdat nu slechts een deel der Joden, een kleine minderheid, tot geloof komt. Terwijl in de toekomst het de bedoeling is dat dat volk op aarde tot geloof komt in de Messias en dat soort dingen weer. En dat zal dan ook gebeuren. Maar nog steeds door de bediening van de gemeente. Dat is Bijbelse waarheid. En daar is Esther de uitbeelding van. Verborgen, zo heet ze. Nou, dat is de gemeente, verborgen. Heeft die verder geen verantwoordelijkheid in de wereld als zodanig? In het algemeen niet. En zeker niet voor de wereld als zodanig. Niettemin nauw betrokken bij de grondslag waarom deze wereld überhaupt nog bestaat. Bij Ahasveros dus. Maar als het gaat over het Joodse volk, dan wordt Esther ineens actief, wordt Mordechai actief, want op zijn minst moet dat volk gered dan wel in stand gehouden worden. Let op, over geloof of ongeloof wordt in heel dit boek niet gesproken. Je kunt hooguit nog constateren dat Mordechai waarschijnlijk blijkbaar een gelovige was en Esther ook, maar het staat er niet eens. Er wordt allemaal verborgen gehouden, de naam des Heren verdwijnt van de bladzijde. Maar dat is de beschrijving van de situatie, met name in onze tegenwoordige tijd. En dan lezen we weer. Gemeente, net als Esther, ongesteld, namelijk onvruchtbaar enzovoort. En 30 dagen de koning niet gezien, dat wil zeggen echt gemeenschap, daar is helemaal geen sprake van. Maar niettemin officieel heeft zij koninklijke waardigheid ontvangen. En Mordechai zegt, het wordt tijd om daar gebruik van te maken. En Esther zegt, ja, maar ik zou niet weten hoe en het is tegen de wet, het hoort helemaal niet zo. En als u nou zegt, ik dacht dat wij als gemeente met die wereld niks van doen hadden, dan zeg ik, ja, dat zei Esther ook, maar er zijn uitzonderingen. En misschien zegt hij, ja, maar het is tegen de regels om je ermee te bemoeien. Ja, dat zei Esther ook. Daarna wordt het weer makkelijker. Esther zei, het is gevaarlijk. Ja, dat is het ook, ja. Er zijn mensen die hebben Joden onderdak verleend in de Tweede Wereldoorlog, hebben dat ook met de dood moeten bekopen. Toch? Het is gevaarlijk. Het is niet lollig in elk geval, het is riskant. Maar goed, die woorden van Esther worden aan Mordechai te kennen gegeven. En Mordechai zegt dan in vers 13 dat men Esther wederom zeggen zou. De boodschap gaat dus weer via Hatach, weet u wel. Vers 13, beeld u niet in uw ziel, dat gij zult ontkomen in het huis des konings meer dan al de Joden. De vertalers willen toch wel graag vermeld hebben dat Esther een Jodin was en hebben dus ingevuld meer dan al de andere Joden. Historisch zal het volkomen juist geweest zijn, maar het staat er niet. Esther wordt gezien als afgezonderd van de Joden. Ze wordt niet een Jodin genoemd. Ik zeg het nog een keer, want ik ben niet verkeerd begrepen. Ik denk heus dat ze het was. Maar in feite, het is de voorstelling feitelijk van de gemeente. En als u mij vraagt, ook meer in het algemeen van de 10 stammen van Israël. Vandaar die nicht uit de andere tak, weet u wel, dat is het oude verhaal. Maar goed, dat laat ik verder maar buiten beschouwing. Beeld u niet in uw ziel dat gij zult ontkomen in het huis des konings meer dan al de Joden. Want indien gij enigszins zwijgen zult deze tijd, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan, maar gij in uw vaders huis zult omkomen. En bedenk dan dat Ahasveros officieel niet wist dat Esther van Joodse afkomst was. Was tot nog toe verborgen gehouden. van ons, dat wil zeggen van de gemeente, is ook niet bekend dat de gemeente eigenlijk afkomt van Israël. In ieder geval op juridische basis en afkomstig is van de beloften die ooit aan Efraïm gedaan zijn. Wel weet ik dat Jodenvervolging gepaard gaat met christenvervolging. Dat was ook altijd al zo, ook in oud-testamentische tijd. Dat weet u misschien niet, maar om eens een dwarsstraat te noemen. We lezen van Aquila en Priscilla dat ze in Rome woonachtig waren, maar dat ze Rome hadden moeten ontvluchten omdat de Joden verdreven werden uit Rome. Mochten geen Joden meer wonen in Rome, in de dagen van Claudius. En dus moesten Aquila en Priscilla uit Rome. Maar wij weten uit de ongewijde geschiedenis dat dat was vanwege een of andere religieuze aangelegenheid, ene Christos enzovoorts. Met andere woorden, waarschijnlijk is het zo dat het de vervolging was tegen Joodse christenen, en eigenlijk dus tegen christenen, maar bij de Romeinen maakte het niet uit of je Jood of christen was. Ze beschouwden het christendom domweg als een Joodse secte, het is één geheel. Vanuit andere religies wordt het onderscheid niet gemaakt. En dat is wat hier ook naar voren komt, maar het brengt ook die verwantschap, die verantwoordelijkheid met zich mee. Want hoe dan ook, ik beweer altijd dat christendom in wezen niet Joods is, maar het is wel familie natuurlijk. Hè? Het is de andere tak van de familie. Onze verlosser, onze heiland, ons hoofd is een Jood, zo zonder meer. En voor zover de zaligheid bij ons is terechtgekomen, ging het uit de Joden. Volgens Johannes hoofdstuk 4. De zaligheid is uit de Joden. En dat brengt ook weer de verantwoordelijkheid met zich mee, dat als een Jood de waarheid dan wel de zaligheid zoekt, dat wij hem die aanleveren. Om onze verantwoordelijkheid die nagaande kennen. En dat is wat het Nieuwe Testament ook zegt, maar ik hoop daar straks op terug te komen. In elk geval staat er, halverwege vers 13, beeld u niet in uw ziel dat gij zult ontkomen in het huis des konings meer dan de Joden. Je zou uit het vers zelfs kunnen concluderen dat Esther dus geen Jood is, hè? Meer dan de Joden. Het is maar met welke klemtoon je het leest. En daarna verder. Want indien gij enigszins zwijgen zult deze tijd, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Hier kun je uit concluderen dat Mordechai dus wel degelijk een gelovige was en wist dat God een plan had met het Joodse volk als zodanig, zodat de idee van uitroeiing, ja, dat zou toch niet kunnen gebeuren. En als God niet langs de ene weg verlossing tot stand brengt, dan wel langs een andere weg. Ik vind de pracht van de uitdrukking, omdat ook in onze dagen en zelfs onder ons er zijn die zich aan hun verantwoordelijkheid als gelovigen onttrekken en zeggen, nou ja, de Heer doet zijn werk, wij kunnen daar toch niks aan toe of afdoen. Men heeft daar ook een paar bijbelteksten voor, die kan ik u ook wel voorhouden, maar het lijkt me nu niet zo verstandig. Gods werk staat vast, we kunnen daar niet aan toe of afdoen. Met andere woorden, het komt allemaal wel goed en het is onze zaak daarmee niet. De Bijbelse gedachte die naar gaande is, God doet een werk, men kan daar niks aan toe of afdoen, maar het punt is, men kan er wel in betrokken worden en dat is de bedoeling. Men kan er deel aan krijgen en er ook nog voor beloond worden. Dat wil zeggen, Gods werk gaat wel door, maar de vraag is in welke mate wij daar deel aan hebben. En we zouden dat als een zegen beschouwen, uiteraard, dat we in het werk Gods betrokken mogen en kunnen zijn. Want tenslotte, de Bijbel leert dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond en daarmee van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek te zijn enzovoorts. Dat is niet voor niks, dat is opdat wij van die bekwaamheid gebruik zouden maken. We zijn daarvoor aangemeld, om zo te zeggen. Als priesters geboren, wedergeboren bedoel ik uiteraard, hè? Als priesters geboren, wij zijn dat. De bedoeling is dat we van die mogelijkheid gebruik maken, de consequentie daaruit trekken en dus ook inderdaad een priesterlijke functie zouden vervullen. Ja, hoe dat precies moet, is nu mijn onderwerp niet. Maar dat de positie is van de gemeente en dus van alle gemeenteleden, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is ook wat Mordechai tegen Esther zegt. Hij zegt, als jij het niet doet, dan doet een ander dat. Maar het is tot jouw schade in elk geval. Maar bovendien zegt hij, En wie weet, dat zijn eigenlijk de meest vrome woorden, de meest opvallende woorden uit heel het boek. Meer nog dan die van wanneer ik omkom, zo kom ik om. Deze woorden van Mordechai, namelijk, wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Die begrijpt u toch hopelijk? Misschien stak er iets achter. Dus dat, wie weet, dat wil zeggen, men weet het niet. Het is niet met zekerheid te zeggen, de gedachte dat de hele wereld, alles wat er gebeurt, van Gods wegen geleid wordt, is niet alleen absurd, maar bovendien ook onbijbels. Ik had andersom moeten zeggen, is onbijbels, maar bovendien ook absurd. U denkt toch niet dat de Heer overal achter het stuur van die autootjes zit en ze door het verkeer loodst? Nou, is dat niet, dus leidt hij dus niet alle dingen, kun je rustig vergeten. Maar dat de dingen zijn die hij wel degelijk regelt, dat lijkt me duidelijk. Maar waar wij leven in dagen van verborgenheid, dan wel waar we hier nu terecht zijn in de geschiedenis en het boek van Esther, wordt er dat dus niet bij verteld, wat God dan precies wel doet en wat hij niet doet. Maar Mordechai zegt, zou het misschien niet kunnen wezen dat u in deze koninklijke positie, dat wil zeggen tot dit koninkrijk geraakt zijt, vanwege een tijd als deze? Kan toch van Gods wegen zo geleid zijn of niet dan? God ervoor gezorgd heeft dat jij, Esther, daar die positie inneemt als echtgenote van de koning Ahasverus, dat je de toegang hebt rechtstreeks tot de koning. Het is wel riskant, maar je hebt de toegang, zover kun je komen. Of er dan wat veranderen zal, dat is de vraag. Het hangt van omstandigheden af, om zo te zeggen. Maar niettemin, misschien ben je daarom wel in die positie. En het is goed dat wij ons dat ook afvragen. In de eerste plaats natuurlijk in verband met ons eigen leven. En omstandigheden waar ik me liever niet mee bemoei, omdat het uw verantwoordelijkheid is en niet de mijne. Maar wat de gemeente betreft, waarom denkt u dat God zich een volk voor zijn naam uit de heidenen verzamelt, dat met Christus tot dit koninkrijk geraken zal? Hè? Want daartoe is de gemeente geroepen. Wij zingen het ook, dat we kinderen des konings zijn en al dat soort zaken meer. We zijn gemaakt tot koningen en priesters. Waarom denkt u dat dat is? En waarom de gemeente bovendien beschouwd wordt als eerstelingen, oudsten in Israël. Als een gelovig overblijfsel uit Israël. Want zo wordt de gemeente in de praktijk beschreven. Als behorend tot Israël, maar in de allerhoogste positie. Niet maar gewoon Israël, maar gepromoveerd. Tot een koninklijk paleis, zal ik maar zeggen. Nee, ja, tot de hemel zelf bedoel ik. U brengt consequenties met zich mee. Niet voor alles wat er gebeurt in de wereld, maar er zijn zaken die wel degelijk bij ons terechtkomen. Dat is wat uitgebeeld wordt en wat Mordechai tegen Esther zegt. Hij wijst haar op haar verantwoordelijkheid die nou eenmaal komt met haar positie als koningin. En Esther neemt het advies aan. Het antwoord is, ga vergader de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij en eet of drink niet in 3 dagen. Met andere woorden, ze neemt haar verantwoordelijkheid omdat ze de koningin is, maar niettemin is ze zich tegelijkertijd bewust dat het haar leven zou kunnen kosten. De alle consequenties van dien. Nou ja, zo ligt het voor ons ook eigenlijk. Voor zover wij hier verantwoordelijkheid hebben, kan het ons leven kosten. De Heer Jezus zei het al tot zijn discipelen en zegt, de wereld zal u haten, omdat gij van de wereld niet zijt. Je bent wel in de wereld, Johannes Evangelie in het algemeen, wel in de wereld, maar niet van de wereld. Maar niettemin werden ze wel uitgezonden in diezelfde wereld, toch? En zo is het met ons ook. Wij horen er niet bij en dit is onze wereld niet, maar we hebben hier en daar wel verantwoordelijkheden. En die zijn inderdaad riskant. En wat u en mij persoonlijk betreft, van de gemeente kan ik het zo niet zeggen, maar van u en mij persoonlijk kan gezegd worden, als ik die verantwoordelijkheid niet neem of u uw verantwoordelijkheid niet neemt, dan neemt de Heer een ander. Dan heb je kans gemist. Zo is dat. Dan kun je zeggen, ja, maar het werk gaat wel door. Ja, maar daar heb je dan geen deel aan. En dat was nou juist de bedoeling. genade Gods, waarmee je overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid, heeft tot gevolg dat we niet alleen genade hebben ontvangen, namelijk vergeving van de zonde, en ook niet maar genade dat we ooit in de hemel zullen komen of in het hiernamaals aan de goede kant, of hoe je het maar noemen wil, maar heeft tot gevolg dat we deel hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht van de Heer Jezus Christus, met alle consequenties van dien, met de lusten en lasten. Of had ik moeten zeggen met de lasten en lusten, dat weet ik niet precies, maar ze komen samen. En dat is wat Esther opgelegd wordt. Esther zegt dan, ook even ga er al de Joden die de Susan gevonden en vast voor mij en eet of drink niet. De christelijke commentaren zeggen natuurlijk meteen, het is ondenkbaar dat er niet ook gebeden is geworden. Dan zeg ik, ja, dat is ook ondenkbaar, maar ik denk daar helemaal niet over na. Want wij weten het niet en het staat er niet. Hè? Je moet er niet wat in willen leggen wat er niet staat. Zij vasten, eten of dronken niet in 3 dagen, nacht nog ook dag. Ik en mijn jonge dochter, zegt zij, ook wij hier, zullen al zo vasten en al zo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Onthoud die zin. Inderdaad, dat is wat ik ook altijd gezegd heb. Wij zijn niet in het algemeen uitgezonden in de wereld of iets dergelijks. De wereld, daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Voor zover we het ooit zullen zijn, loopt het toch ook nog via Israël. Straks na de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen. En in onze dagen prediken wij het evangelie. Natuurlijk, omdat we nou eenmaal een vol hart hebben, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Of omdat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, of hoe het maar heten mag. Maar de grootste opdracht van zorgen voor wereldbekering en dat soort dingen, die zal straks aan Israël gegeven worden. En onze opdracht is het evangelie te prediken aan de Joden, nu en in de toekomst zelfs groter, aan heel het Joodse volk. En dus het welk niet naar de wet is. Nee, de regel is dat we buiten die wereld staan, ons er niet mee bemoeien. Voor zover wij Esther zijn, wij luisteren niet primair naar Ahasverus, wij luisteren primair naar Mordechai. En waar is Mordechai ook alweer? Buiten de poort. Nou ja, of in de poort, in dit geval buiten de poort, maar hij bewaakt in en uitgang, controleert de zaken. En we hebben met hem communicatie via de werking van de geest. We weten wat er gebeurt, we blijven op de hoogte en dat is het dan. Verder gebeurt er niks. Het is dezelfde positie als David, die vluchten moest voor Saul, zal ik maar zeggen. En hij was buitensland, dat wil zeggen in de woestijn. En het was afwachten tot de gelegenheid. Dat wil zeggen, de gelegenheid zou dan zijn de dood van Saul in die geschiedenis. En hier is het wachten, omdat we nou eenmaal in Esther zijn, het is wachten op de juiste datum, de juiste gelegenheid enzovoorts. En dat is waar het over gaat. Dat is ook wat uiteindelijk gebeurt. Misschien moet ik in dat verband u even meenemen, maar ik kan dat maar even doen, naar Romeinen hoofdstuk 11. Want in die hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, bespreekt de apostel die eigenaardige situatie, de dingen die aan Israël in het algemeen beloofd zijn, een oud-testamentische verbonden dan wel beloften, dat die op een of andere wijze terecht zijn gekomen bij de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, zeg maar bij de gemeente. En dat zijn 2 verschillende categorieën. En hij zet dan uiteen dat het Joodse volk als volk ongelovig is, maar dat de zaligheid terechtgekomen is, zeg maar in het algemeen bij heidenen, en in de praktijk is dat dan dus de gemeente. Die mensen die tot geloof gekomen zijn. In dat verband wijst hij erop dat inderdaad in de toekomst ooit een keer geheel Israël zal zalig worden, want dat was inderdaad van oudsher beloofd. En we lezen dat in Romeinen 11 vers 26, alzo zal geheel Israël zalig worden. In de toekomst namelijk, en eigenlijk nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, of zoals je het ook kunt zeggen, na de opname van de gemeente. Dat zijn de termen feitelijk uit vers 25. Maar heel Israël zal zalig worden. En daarover staat dan, En daarmee sluit de apostel zijn uiteenzetting af. Sprekend over de Joden, zegt hij in vers 28... Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Dat wil zeggen, zij zijn vijanden van het evangelie. Ook vijanden van ons. Maar ja, het ongeloof van Israël heeft toch tot gevolg gehad, maar dat stond al in vers 11 en 12 van dit hoofdstuk, dat die zaligheid bij ons terechtgekomen is. Dus we hebben er nog nut van ook. Zij zijn weliswaar vijanden van het evangelie, ook onze vijanden in de praktijk, maar niettemin, juist doordat zij vijanden zijn, hebben wij zo grote zaligheid ontvangen. Met dank voor de uitdrukking aan Hebreeën 2. Hè. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing, dat wil zeggen op grond van hun oorspronkelijke verkiezing, dat is al bij de uittocht uit Egypte, zover gaat het terug, op grond van de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil. Dat wil zeggen dat ze toch een bijzondere plaats innemen bij de Heer en bij ons dus ook. Waarom ook niet? Wat wij hebben ontvangen is tot ons gekomen via hen. Ze zijn dus beminden. En je vraagt het na aan Paulus zelf. En Paulus zegt, ja, zij zijn mijn ernstigste vervolgers. Want vervolging van de christenen is in beginsel uitgevonden door de Joden. Ze zijn zijn grote vijanden. En ze gebruikten de heidenen weer om hun doel te bereiken, namelijk de verhindering van de prediking van het evangelie. En bij voorkeur brachten ze in het Oude Testament al de profeten om en later de apostelen. Zo zit het gewoon. Men lezen het boek Handelingen. Maar, zegt Paulus, het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Romeinen 10 vers 1, één bladzijde terug. En daarna ook Romeinen 11 vers 14... waar hij zegt, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Kortom, ook voor Paulus zijn zij beminden om der vaderen wil. En het volgende vers in Romeinen 11 is vers 29. Zij zijn beminden om der vaderen wil, want de genadegifte en de roeping God zijn onberouwelijk. Dat is het definitieve antwoord op de vraag van 11 vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Het eerste antwoord is dat zij verre. En het late antwoord is de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Zij zijn beminden om des vaderen wil. Wat ons betreft ook. Neem niet weg dat dat, laat ik zeggen, het verdriet om hun ongeloof eigenlijk alleen maar groter maakt. Hè? En als u daar verdriet van hebt, ja, dan zit er ook maar één ding op natuurlijk. En daarmee is het verhaal weer rond. Mijn vader zei in de tijd, nou ja, ik praat zoveel over Israël en over een ongelovig Israël dat in de toekomst alsnog tot geloof zou komen. Maar ja, als je zoveel over ongelovig Israël praat, wordt het toch hoog tijd een keer dat je je afvraagt of je ze niet kunt bereiken met het evangelie. Dat gaat dan zo. Naarmate je er meer over spreekt of meer over nadenkt, ontstaat dit ook. Liefde voor het volk met als consequentie uiteraard dat je ze het beste geeft wat je te bieden hebt. Niet goud of zilver, maar het woord van God uiteraard toch. Hè? Dat ze van de andere kant dat niet altijd in dank afnemen, meestal niet namelijk. Ja, dat is toch helemaal zo, maar je doet wat je kan. En dat is wat uitgebeeld wordt in Esther. En ik blijf nog even hier, want daarna komen wij bij vers 30. Want gelijkerwijs ook gij lieden, gij heidenen, de Romeinen, wie het maar waren. Gelijk ook gij lieden eertijds scholden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen door de ongehoorzaamheid van deze. Kortom. Wij hebben barmhartigheid ontvangen doordat het Joodse volk ongehoorzaam, ongelovig is. Wel, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam en dus ongelovig, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. En fundamenteel wordt hier dus inderdaad gezegd, dat de bekering van een Jood in het heden, maar ook de bekering van het Joodse volk in de toekomst, het resultaat is van de prediking van het evangelie aan de Joden door de gemeente. Nou ja, door leden van de gemeente, maar daar verandert niks mee. Door de gemeente. Maar dat was al uiteengezet in Romeinen 10. Waar staat, jawel, er staat in de Bijbel, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, Romeinen 10 vers 13. Maar hoe zullen zij zijn naam aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die hem predikt? En hoe zal iemand prediken als hij niet gezonden wordt? En dus zei de apostel, Heer, zend mij. Want dat is het gebed van de apostel. Voor hun zaligheid, Romeinen 10 vers 1, maar in concreto een gebed dat hij zelf aan de Joden het evangelie mocht prediken. En dat zegt hij dan later dus ook in hoofdstuk 11, maar die heb ik net gelezen, hè? Dat hij dat wilde doen. Dat is de positie van de gemeente in het heden, maar ook in de toekomst. Ook na de opname van de gemeente, want die functie verandert niet. Als ooit het Joodse volk tot bekering komt, is het door de bediening van de gemeente. Vanuit de hemel, ja. Er is niet alles mee gezegd, maar dat is onze verantwoordelijkheid als eerstelingen van Israël. En als we dat ooit in de praktijk zullen zijn, eerstelingen van Israël, oudsten van Israël, ja, dat is dan dus logischerwijze. En dat is waar het om gaat. Hè. Dat is wat uitgebeeld wordt in de geschiedenis van Esther. Het probleem van het boek als zodanig is erin gelegen dat men deze waarheid niet kent. Dat men de positie van de gemeente niet kent in relatie tot de Heer. Men kent de positie van de gemeente niet in relatie tot het Joodse volk. Hoewel dat uiteengezet wordt met name in Romeinen 9 tot en met 11. Maar men weet het niet. Laat staan dat men de positie van de gemeente kent in relatie tot de toekomst, de dagen van de wederkomst van Christus. En als je al die dingen niet kent, ja, dan krijg je dus dat idee van, ja, dat boek Esther, dat is een Joods boek, dat hoort niet in de Bijbel thuis. Kan men niks mee. En zelfs de Joden zelf hebben nog problemen, zelfs met het boek. Omdat de Heer er niet in voorkomt en omdat ze een weinig verheffend boek vinden. Als je ethiek wil bedrijven, dan heb je aan dit boek niks. De enige twee interessante uitspraken hebben wij gelezen in dit hoofdstuk. Namelijk, misschien is het hierom dat gij tot dit koninkrijk geraakt zijt. Dat is er één. En de andere is, kom ik om, zo kom ik om. En dan heb je het ethisch onderwijs uit dit boek wel weer gehad. Want voor de rest is het moord en doodslag. Zij of wij. Weinig verheffend. Maar ja, dat is ook niet de bedoeling van dat boek, ethiek bedrijven. Het is een illustratie reeds in het Oude Testament van hoe in de toekomst alsnog de Joden gered zullen worden. Niet alleen dat de Joden die 2500 jaar of 2000 jaar geschiedenis zouden overleven, zouden doorkomen, ook als Joods volk, maar ook hoe ze uiteindelijk behouden zullen worden definitief. En hoe de grote tegenstander, de grote Jodenhater, want zo wordt hij genoemd in het boek Esther, hè, hoe die aan zijn eind komt. En als hij aan zijn eind komt, dan ben je al ruim in de dagen van de antichrist op aarde en dus ruim na de opneming van de gemeente. Ik hoop dat u dat begrijpt. De ondergang van die figuur van Haman, de magnifieke, de overdekkende cherub, de duivel, is al ingezet, ook in onze dagen. Dat zal voltooid worden straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. De dagen waarin de duivel uit de hemel op aarde geworpen wordt en uiteindelijk verder vernederd wordt. Maar fundamenteel is zij verslagen door de dood en opstanding van Christus. En vandaar die datum, 17e Nisan, de datum van de opstanding van Christus. Laat ik het maar gewoon zeggen zoals het staat in Hebreeën 2, waarin teniet gedaan is. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Of de opstanding van de Heer Jezus na zijn kruisiging, waardoor hij de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Dat is Colossense. Daarmee bovendien ook nog uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, enzovoorts. Dat is de 17e Nisan, daar gaat het om. En als in de toekomst de Satan, laten we zeggen, een kopje kleiner gemaakt wordt, dan is het op basis van de overwinning die de Heer Jezus Christus in het verleden al op hem behaald heeft. Zodat je niet moet denken dat deze dingen moeten vervuld worden straks op een 16e en 17e Nisan. Of dat er maar één datum in het hele jaar is waarop je aan de Joden het evangelie mag prediken of ze mag laten onderduiken of wat dan ook. Zo zit dat uiteraard niet, hè. Maar het gaat erom dat we beseffen hoe het in elkaar zit. Overwinning is behaald via Mordechai en Esther. Dat de wereld dat nog niet weet, ja, dat is zo. En je kan ook zeggen, de overwinning zal behaald worden via Mordechai en Esther in de toekomst. Definitief, en de wereld zal er ook wel degelijk kennis van nemen. En ik persoonlijk heb altijd de indruk dat die 13e van de 12e maand, waarop de Joden sinds deze geschiedenis het Purimfeest vieren, dat die 13e van de 12e maand wellicht toch op een of andere wijze ooit nog een keer op de kalender geplaatst wordt in verband met gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Zou mij niet verbazen. Bijvoorbeeld bij de ondergang van dat antichristelijke rijk, het rijk van de antichrist, de ondergang van Babel onder leiding van één Amalekiet. Want ja, wat ik niet gezegd heb nu in de gauwheid, blijft natuurlijk toch waar. God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En als Israël terugverzameld zou worden naar het land, zouden ze definitief afrekenen met Amalek. Maar noemen ze een Amalekiet. Ja, dat weet je niet, maar je weet alleen dat niet de antichrist, maar die andere, dat andere beest, zal ik maar zeggen, uit Openbaring, de officiële aardse koning van het antichristelijke rijk, dat die figuur namelijk het is. Uit het huis van Agag, het koningshuis der Amalekieten. Kortom, een rechtstreekse afstammeling van deze Haman. Eigenlijk moet ik het niet vertellen, maar later lezen wij in hoofdstuk 5 dat Haman heel trots is dat hij bij de koning aan de tafel mocht en bij de koningin. Zij met z'n drieën. Hij kreeg meteen weer een aanval van grootheidswaanzin enzovoort. Ze begonnen op te scheppen. Zijn vrienden moesten komen, die konden dan zijn opschepperij aanhoren. En zijn vrouw natuurlijk. En hij roemde over de veelheid zijner zonen, staat in 5 vers 11... Hij vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms en de veelheid zijner zonen. Later in hoofdstuk 9 lezen we dat hij 10 zonen had. Is dat veel? Nou, naar Oldenbroekse begrippen. Of Urkse broeder, ja, valt dat toch enigszins tegen. Maar de Joden haasten zich dan ook te vermelden. In de Targum vind je dat. Dat hij buiten deze 10 zonen er nog 208 had. Nee, dan zitten jullie uit te rekenen hoeveel vrouwen hij dan gaan moet hebben. Ja, dat weet ik ook niet. Deze 10 werden omgebracht, hun zonen, maar of de zonen van die zonen werden omgebracht en of die er waren, dat weten wij niet. Maar het lijkt mij duidelijk dat de Bijbelse lijn loopt via Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman en daarna dat beest in de toekomst uiteraard, hè. Maar hoe dat ook zij, wat we er in ieder geval uit op zullen nemen, is dat deze Esther een uitbeelding is van het verborgen werk van de Heer in deze tegenwoordige tijd. Van buitenaf. Niet vanaf koninklijk niveau meteen, maar daarnaast. Van buiten de poort. Maar wij staan wel degelijk hier in deze wereld en dragen hier zekere verantwoordelijkheid. Dat is niet om de Joden te helpen bij al wat ze doen moeten, maar het is wel degelijk zo dat we verantwoordelijkheid dragen voor het Joodse volk, zodanig dat uiteindelijk ook inderdaad het volk gered zal worden. En zelfs zich zou rekenen op de vijand, want dat is wat wel degelijk in de dagen van de wederkomst van Christus zal gebeuren. Wanneer van Gods wegen en met name via Israël een oordeel gebracht zal worden over alle volkeren der aarde. En dan noem ik nog een losse erbij. Het idee is, maar ik ga dat niet beargumenteren, maar het idee blijft op grond van Bijbelse uitspraken dat de volkeren geoordeeld zullen worden en daarna een plaats zullen krijgen in de 1000 jaren, in de hiërarchie van volken enzovoorts, dat ze daar een plaats zullen krijgen, afhankelijk van hoe die volkeren in de loop van de totale geschiedenis zich gedragen hebben ten opzichte van Israël, CQ, het Joodse volk. Want dat wordt als norm in de Bijbel aangehaald. En dan gaat het niet over de positie van een individueel mens, maar wel over de positie van de volkeren. Waarbij Israël aan het hoofd staat, waarbij volkeren beloond of gestraft worden voor wat zij in de loop van de geschiedenis Israël hebben aangedaan. En ik denk dat daar ook de positie van de gemeente in past, die de hoogste positie ontvangt, zelfs boven Israël, omdat dat Israël dat het dan is, is een gelovig Israël en het is tot geloof gekomen via de bediening van de gemeente. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. En daar moeten we het dringend bij laten, tenzij iemand een dringende vraag heeft, dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen, dat u zegt van ik heb iets niet helemaal begrepen.
Ja, die 16e, omdat dat de datum was. Waarom was
het
nog de
16e? De 16e was de datum waarop de Heer Jezus in het graf was. Die stille zaterdag noemen wij hem, voor zover wij hem herdenken. Maar tegelijkertijd is die 16e, die dag waarop de Heer in het graf was, in zichzelf alleen al de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Hiervoor stierf hij, in de toekomst zal hij als de opgewekte verschijnen en in die tussentijd zitten de discipelen zonder de Heer. Of zit de wereld zonder Christus. En zit Israël zonder Christus. En pas als dat voorbij gaat, als die dag voorbij is, die 17e aanbreekt, dat is de dag van de opstanding en dan is het dus de dag dat niet alleen Haman gehangen wordt, maar vooral de dag dat Mordechai officieel verhoogd wordt, ook aan de wereld, in het Rijk zal ik maar zeggen, want dat is wat daar gebeurt, hè. Een dag later gewoon. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij ook dit woord weer mochten openen en zelfs via deze oude geschiedenissen onze aandacht mogen richten op onze tegenwoordige tijd en zelfs op onze eigen positie en zelfs verantwoordelijkheid. We danken u dat wij mogen leren verstaan dat wij in het algemeen weliswaar geen plaats in de wereld innemen, maar dat niettemin wij daar toch een bepaalde verantwoordelijkheid dragen, omdat u ons uw woord hebt gegeven en ons gesteld hebt tot een overblijfsel uit Israël met een verantwoordelijkheid ook naar Israël toe. We danken u dat we mogen beseffen dat onze taak is om u te dienen en dus de gelegenheid te zien waarbij u ons gebruiken wilt. Opdat onze wandel zou zijn daadwerkelijk tot eer van uw naam. Omdat we zouden beseffen ook dat wij deze positie hebben ontvangen, opdat u ons in die positie ook inderdaad zal gebruiken. U hebt ons gemaakt tot koningen en priesters, door een bekwaamheid die niet uit onszelf is, maar die u ons gegeven hebt, opdat wij inderdaad zouden wandelen waardig die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Met alle gevaren wellicht van dien, maar aan de andere kant ook met die geweldige hoop op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dus ook naar die dag dat wij met Christus zouden verschijnen in heerlijkheid. De dingen die wij ons niet kunnen voorstellen, maar we danken u dat we ze mogen leren uit uw woord en onze verwachting mogen stellen op wat u ons beloofd hebt. Wees u daarom ons nabij, vragen we u, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.